Het is een heel belangrijk onderwerp, opvoeden, kinderlijk eenvoudig. Ja, is het wel kinderlijk eenvoudig of is het juist heel moeilijk? Ik ga vanavond geen adviezen geven over hoe je de luiers van baby's moet omdoen en hoe je de peuters moet leren eten met vork en mes. En ook niet, zoals net gezegd, hoe de jeugd moet omgaan met mobieltjes en zo. Wat ik vanavond wil doen is eigenlijk hele basisprincipes doorgeven uit de Bijbel over opvoeding. Dus niet zozeer ingaan op allerlei hele moeilijke praktijkgevallen en moeilijke situaties bij de opvoeding. Maar wat zegt de Bijbel nu over opvoeding? En die basisprincipes zijn voor elke generatie dezelfde. En dat is denk ik wel heel belangrijk om te zien. We gaan ons even voorstellen. Ik heb hier een ding liggen. Even kijken waar ik dat heb. Ah, hier ligt hij. Kijk. Want dat is wel belangrijk, denk ik, dat jullie weten wie wij zijn. Nou, daar zit mijn vrouw, Gerda. 26 januari 1974 zijn wij getrouwd en we zijn dus 50 jaar getrouwd. Dat was dus januari jongstleden. Dat is een behoorlijke leeftijd. En dat is over bergen en ook door dalen gegaan, dat kunnen jullie je wel voorstellen. Dit is ons gezin. Dat wil zeggen, niet alleen onze kinderen, maar dat zijn de kinderen, de aangetrouwde kinderen en de kleinkinderen. Want we hebben in de maand maart, jongstleden maart, een gezinsweekend gehad in Luxemburg op een camping. En daar waren we met 32 totaal aanwezig. Kinderen, aangetrouwde kinderen en kleinkinderen. We hebben zelf 8 kinderen en we hebben 15 kleinkinderen inmiddels. Dus dat is een behoorlijk gezelschap. 5 meiden, zeg je tegenwoordig, 5 meisjes, die zijn inmiddels natuurlijk al geen meisjes meer. En 3 jongens, de oudste is 49 en de jongste is 32. Ja, wij hebben onze kinderen in een hele andere tijd opgevoed dan degene die nu kinderen hebben. Ouders van nu hebben weer heel andere problemen dan die wij hadden. Zoals net gezegd, wij hadden helemaal geen beeldschermpjes in huis. We hadden zelfs geen televisie in huis. En dus onze kinderen zijn zonder de televisie grootgebracht. En we hebben er eigenlijk nooit spijt van gehad dat we dat ding niet in huis gehaald hebben. Ze lazen heel veel. Maar ja, tegenwoordig kun je dat niet meer maken natuurlijk. Zonder televisie. En dan helemaal zonder mobieltjes, zonder beeldschermpjes. Dat gaat helemaal niet meer. Maar goed, zoals gezegd, opvoeden is elke keer weer anders. Elke generatie heeft zijn eigen uitdagingen. Wij hadden die uitdagingen niet, maar wel weer andere uitdagingen. We hebben fouten gemaakt. We waren geen volmaakte ouders. Verre van dat. Maar ouders van nu hebben dezelfde God en Vader als die wij hebben nog steeds. En jullie als ouders, en misschien ook de grootouders hier, ik weet het niet, jullie staan er niet alleen voor. Want God wil jullie daarbij helpen. Dat is voor mij altijd een geweldige bemoediging geweest. En ik heb je opgeschreven, jullie ouders moeten gaan staan in de autoriteit die God jullie gegeven heeft. Maar die autoriteit heb je in bruikleen. Dat is belangrijk. De autoriteit die je hebt, heb je in bruikleen. En die werkt alleen in afhankelijkheid van God. En die afhankelijkheid van God is door het woord te openen en door gebed. Het tweede belangrijke punt is dit. Zorg dat de temperatuur in jullie huwelijk en gezin goed is. Dat bedoel ik niet de temperatuur zoals hier nu heerlijk in de zaal, maar de geestelijke atmosfeer, zorg dat die goed is. Met andere woorden, zorg voor een hele goede nestwarmte. God, huwelijk en gezin zijn prioriteit nummer 1. Iemand heeft ooit eens gezegd, wat batent de mens wanneer hij de hele wereld wint, maar schade leidt aan zijn gezin. Schade leidt aan zijn huwelijk. En als je je carrière op punt 1 hebt staan en daarna pas God, huwelijk en gezin, dan gaat het mis. Mannen en vrouwen, jullie carrière, zelfverwerkelijking, zelfontplooiing is niet het belangrijkste. En als je dat wel het belangrijkste vindt, dan kan ik je op een papiertje geven dat het misgaat. Maar wat is dan wel het belangrijkste? Jullie, onze, mijn omgang met God. En ook natuurlijk binnen het huwelijk en binnen het gezin. Dan een belangrijk principe, wat je in de Bijbel elke keer terugkomt, en dat vind ik best wel tegenkomt, dat vind ik best wel heel belangrijk. En daar moeten jullie echt goed over nadenken. Laat de tekst die hier staat in jullie hart zinken. U en uw huis. In een andere vertaling staat u en uw huisgenoten. Dat is een stukje uit een tekst uit het boek Handelingen, hoofdstuk 16, vers 31, waar Paulus spreekt tegen de gevangenisbewaarder te Filippi. Die komt uiteindelijk op zijn knieën terecht voor Paulus en Silas. En die vraagt dan, wat moet ik doen om behouden te worden? Om gered te worden, om zalig te worden. En dan zegt de apostel Paulus, geloof in de Heer Jezus Christus en u zult behouden worden. En dan staat er niet een punt, maar een komma. U en uw huis. U en uw huis. Wat betekenen die woorden? U en uw huis. Dat is een belofte. Geloof niet in Jezus alleen, maar geloof in de Heer Jezus Christus. Dat betekent, hij moet in ons gezin Heer zijn. Allereerst in ons persoonlijk leven, maar ook in ons gezinsleven. Geloof in de Heer Jezus Christus. En u, jij, gevangenisbewaarder, u zult behouden worden. U en uw huis. Dat is een belofte van God. En wij hebben die belofte van God geprobeerd ook in het geloof te omarmen. Mijn vrouw Gerda en ik. En iedere keer opnieuw hebben we die belofte uit Gods hand willen ontvangen. En willen zeggen, Heere God, u hebt iets beloofd. U en uw huis. En wij willen u daaraan houden. We willen onze hand leggen op het woord u en uw huis. Dat is belangrijk. Als je even met me meegaat naar Genesis hoofdstuk 7, dat is een hele bekende geschiedenis, die gaat over Noach. Genesis hoofdstuk 7, vers 1. Dan zie je dat dit de eerste keer in de Bijbel is dat die uitdrukking u en uw huis wordt genoemd. Genesis 7, vers 1. Daar staat dit. Daarna zei de Heere tegen Noach, ga in de ark, u en heel uw gezin, u en uw huis. En als jullie dan met mij meegaan naar de brief aan de Hebreeën, in hoofdstuk 11, dat prachtige hoofdstuk over de geloofshelden, een hele reeks gelovigen wordt in Hebreeën 11 genoemd, dan refereert de schrijver in vers 7 van Hebreeën 11 aan de geschiedenis van Noach. En knoop dit in je oren. Laat dit zinken in je hart wat hier staat. Daar staat dit. Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, en wij hebben ook een aanwijzing van God ontvangen over de dingen die nog niet te zien zijn, bijvoorbeeld in het boek De Openbaring. We gaan verder. Heeft hij uit ontzag voor God de ark gebouwd tot redding van zijn gezin. En daar gaat het mij om. Hij heeft een ark gebouwd, een plek van veiligheid, van geborgenheid in die woelige watermassa tot redding van zijn gezin. En dat is voor ouders en ook voor grootouders, maar ouders hebben natuurlijk de eerste verantwoordelijkheid, uitermate belangrijk. Dat je een ark bouwt, een plek van geborgenheid en veiligheid voor je gezin. En dat doe je uit ontzag voor God. Je bouwt eerbiedig, uit ontzag, eerbiedig voor God een ark. Dat vind ik een geweldig mooie tekst om te onthouden. Maar als dan die geweldige belofte komt van de Heere God, u en uw huis, dan kun je maar niet zeggen, oké, u hebt het gezegd, Heere God, dus mijn huis zal behouden worden. Nee, er zijn ook voorwaarden aan verbonden. En daarom moet van onze kant uit, van jullie kant uit, ook gezegd worden, wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. Dat doe je met een voornemen van het hart. Je zegt tegen de Heere God, zodra je kinderen krijgt, zodra je een gezin hebt, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. We gaan even naar het boek Exodus, om dat idee van het huisgezin, hoe belangrijk dat is, van kinderen die God aan ons toevertrouwt, te onderstrepen. Jullie weten allemaal van de uittocht uit Egypte. De Israëlieten waren in slavernij in Egypte en de Heere God zei, laat mijn volk gaan zodat zij mij dienen kunnen. En dan lees je in hoofdstuk 8 vers 25, en je kunt de teksten voor jezelf opschrijven, hoofdstuk 8 vers 25 het volgende, dat de farao zegt, ga heen, tegen Mozes dus, breng offers aan uw volk in dit land, in Egypte. Overgebracht naar onze tijd, zou je kunnen zeggen dat farao een beeld is van de boze, van de overste van deze wereld, die eigenlijk wil dat wij in zijn macht blijven. Breng offers aan uw volk in dit land. Maar God wil ons juist uit de macht van de duisternis redden en brengen in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. En dan iets verderop zegt hij tegen Mozes in vers 29 van hoofdstuk 8. Hij geeft als het ware wat meer ruimte. Alleen ga beslist niet te ver weg. De boze wil ons eigenlijk zo dicht mogelijk bij zich houden, terwijl wij juist de opdracht krijgen om volledig te breken met alles wat hij in deze wereld teweeggebracht heeft. We willen ook concreet uit die duisternis vertrekken. Maar we willen dat niet alleen, we willen dat met ons gezin. En dan lees je in hoofdstuk 10 van het boek Exodus in vers 7, dat de farao dit zegt, een hele slimme, geslepen man is het, net als de boze die ongelooflijk slim en geslepen is. Wat zegt de farao tegen Mozes? Laat de mannen gaan, zodat zij de Heere hun God kunnen dienen. Met andere woorden, dan zijn de kinderen voor mij. En zo kan het zijn dat ouders gered zijn, dat de vaders gered zijn, de moeders gered zijn voor de eeuwigheid, maar dat ze geen tijd besteden aan hun kinderen. Niet investeren in hun kinderen. Genoegen nemen met het feit, ik ga naar de hemel. En hun kinderen maar een beetje aan hun lot overlaten. Nou, dat is niet de bedoeling. En dan staat er in vers 3 en ook vers 8 en 9, daarop vroeg farao, wie precies zullen er gaan? En dan zegt Mozes, hoofdstuk 10, wij zullen met onze jongeren en ouderen gaan. Met onze zonen en dochteren. Dat vind ik mooi, hè? Dat je als ouder zegt, niks ervan. Ik wil mijn hele gezin op het terrein van het licht brengen. Ik wil dat ze in de lichtkring van het evangelie komen. Ik wil met heel mijn gezin uiteindelijk naar de hemel kunnen gaan. En dan iets verderop in vers 24 van hoofdstuk 10. Dan zie je weer die slimme farao, die slimme boze. Daar zegt hij in vers 24 van hoofdstuk 10. Alleen uw kleinvee en uw runderen moeten achterblijven. Uw kleine kinderen mogen wel met u meegaan. En dan zegt Mozes tegen hem. Geen hoef zal achterblijven. Met andere woorden, zelfs mijn werk, waar ik mijn geld mee verdien, moet onder het beslag komen van de heerschappij van Christus. Maar als het gezin onder het beslag komt van zijn heerschappij, dat is al uniek, de kleine kinderen, de kinderen. Maar als dan toch het bedrijf wat je hebt, of wat dan ook, dat je daar niet volgens de regels van de Bijbel leeft, ja, dan gaat het toch weer mis, want dan word je bedrijf prioriteit. En dan verlies je het contact met je kinderen. Zien we dit principe nou ook nog verder in de Bijbel? We hebben dit in het boek Genesis gezien bij Noach. Jij en je huisgezin eerbiedig een ark toebereiden voor het gezin. We hebben het gezien in het boek Exodus. Maar we lezen het ook in 1 Samuel 1. Dat vind ik zo prachtig. En jullie kennen allemaal wel die geschiedenis van Elkana en Hanna. Iedere keer als ik die geschiedenis lees, dan ontroert me die geschiedenis. De manier waarop Hanna haar hart uitstort voor het aangezicht van God. En dat is een prachtig voorbeeldgezin. 1 Samuel 1. Daar lezen we in vers 21 het volgende over Elkana. Hij is het hoofd van het gezin, hè? Zoals ook de vader de hoofdverantwoordelijke is in het gezin, samen met de moeder. Wat lezen we van deze Elkana? Dat is een voorbeeld voor ons, voor jullie, als ouders, als vader, als moeder. Vers 21, die man Elkana ging met zijn hele gezin op weg om de Heere het jaarlijkse offer en ook zijn gelofteoffer te brengen. Voor mij betekent dat zoiets als, neem je gezin mee naar de eredienst, naar de samenkomst, je hele gezin. Laat je niet door de kinderen die op een bepaalde leeftijd zeggen, ik heb geen zin, dat heb ik ook gezegd, en mijn vader zei dan altijd tegen mij, zolang je bij mij in huis bent, ga je mee, punt uit. En dan gingen we mee, soms heel mopperend. En als we zondagmorgen uit bed moesten komen, dan kwam hij altijd langs de kamers en dan zei hij, jonge luidjes, komen jullie eruitjes? Zei hij dan, dat weet ik nog goed. Want wij wilden er niet uit, maar we moesten wel. En we hebben er achteraf nooit spijt van gehad. Want daarmee geef je de kinderen een bepaald principe mee. God staat nummer 1 bij pa en ma en dus ook bij jullie. Ook al zijn ze nog onbekeerd. Je moet de kinderen leren te gehoorzamen aan de ouders. En de ouders staan onder de autoriteit van God. En die autoriteit van de ouders heb je in bruikleen. Dus hier vind ik het heel mooi, Elkana en zijn hele gezin. Jaar op jaar, we zouden zeggen zondag op zondag nu, hè? En soms ook op een doordeweekse dag. Neem ze mee. Het is belangrijk dat ze het woord horen. Het is belangrijk dat ze tussen de broeders en zusters komen in de gemeente of in de kerk, of waar dan ook jij of u samenkomt. In Johannes 4, vers 53, Johannes 4, vers 53, een prachtig stukje ook, daar gaat het over een vader die een zoon had die op sterven ligt en die dan, hij is een hoveding, tegen de Heer zegt in vers 49 van Johannes 4, Heer, kom af voordat mijn jongen sterft. En dan zegt Jezus tot hem, ga heen, uw zoon leeft. En wat staat er dan iets verderop? En dat is heel mooi, in vers 54. Hij geloofde, hij en zijn hele huis. Dan heb je weer die uitdrukking die haast een technische uitdrukking is in de Bijbel. Ik heb maar een paar teksten genoemd uit het Oude Testament. En ik noem maar een paar teksten in het Nieuwe Testament. Maar iedere keer komt die gedachte terug van u en uw huis, u en uw huis. En iedere keer kom je die gedachte terug dat ouders tegen de Heere God zeggen als antwoord, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Jozua hoofdstuk 24 vers 15. Dat staat dan hier te lezen. Handelingen 2 vers 39. Ook een prachtige tekst. Als de Heilige Geest wordt uitgestort, dan komt daar toch ook weer een geweldige belofte bij in vers 39. Het gaat over de gave van de Heilige Geest en dan staat er in vers 39. Want voor u is de belofte, punt, nee, en voor uw kinderen. En voor uw kinderen. Prachtig, hè? Voor u is de belofte en voor uw kinderen. Heel belangrijk. Handelingen 11 vers 14. Handelingen 11 vers 14. In hoofdstuk 10 gaat het over Cornelius, die de Heere God dient met heel zijn huis. Cornelius, want dat staat in hoofdstuk 10. Daar staat het volgende, in vers 1. Een man in Caesarea, nu genaamd Cornelius, een hoofdman van de legerafdeling, de Italische geheten, vroom en een man die God vreesde met zijn hele huis. Dan heb je weer die gedachte van zijn hele huis. En wat staat er in hoofdstuk 11, vers 14? Dat Petrus het volgende zegt. Ik begin vers 13b. Zend naar Joppe en nodig Simon uit, die bijgenaamd is Petrus, die woorden tot u zal spreken, waardoor u behouden zult worden, u en uw hele huis. En Cornelius heeft als het ware zijn hand op die belofte van God gelegd. U en uw hele huis. En dan gaan we naar hoofdstuk 16. En ik besteed er heel veel aandacht aan, omdat dit een uitermate belangrijk principe is. Hoofdstuk 16. Daar zien we twee geschiedenissen waar het huis wordt genoemd. Hoofdstuk 16 vers 14 allereerst. En een vrouw genaamd Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God vereerde, hoorde toe. En de Heer opende haar hart, zodat ze acht gaf op wat door Paulus werd gesproken. Toen zij nu was gedoopt en haar huis, verzocht zij ons aldus: als u van oordeel bent dat ik de Heer trouw ben, komt dan in mijn huis en blijft er. Prachtig. En haar huis. En iets verderop in vers 34, waar dan die gevangenbewaarder tot bekering komt, en daar heb ik het eigenlijk al over gehad. Er staat er in vers 34, en hij bracht hen in zijn huis en richtte een tafel aan en hij verheugde zich dat hij met zijn gehele huis tot geloof in God was gekomen. En dan nog één tekst uit 1 Korinthe 7. Er zijn veel meer teksten die hierover gaan, maar 1 Korinthe 7, dat is ook een geweldige bemoediging. 1 Korinthe 7, vers 14, waar het volgende staat. Want de ongelovige man is geheiligd door de vrouw, en de ongelovige vrouw is geheiligd door de broeder. Anders toch waren uw kinderen onrein, maar nu zijn ze heilig. Dat betekent dat de kinderen in de lichtkring van het evangelie zijn vanwege het geloof van één van de ouders. Zelfs als de ander ongelovig is. Dat kind is toch bevoorrecht. Is niet geheiligd in Christus nog, maar wel geheiligd, apart gezet, doordat er in het gezin licht brandt. Het licht van het evangelie is daar aanwezig. En dat zijn dus geweldige beloften die God geeft. Nou, hier heb ik wat meer tijd aan besteed. We gaan naar het volgende. En dat is een heel negatieve tekst die er staat. Het gezin, een drama. Of het gezin, zoals velen zeggen, een drama. Een drama. Ik weet maar geen raad. Een drama. Je zou kunnen zeggen, er liggen twee zaken onder vuur in deze wereld. Allereerst het huwelijk. En waarom? Omdat het huwelijk een afspiegeling is van Christus en de gemeente. Alleen al om die reden ligt het huwelijk onder vuur. Want de boze wil dat kapot maken, dat beeld van Christus en de gemeente. Het huwelijk ligt onder vuur, maar ook het gezin. En waarom nou het gezin? Omdat het gezin een afspiegeling is van de familie van God. Immers, God wordt toch genoemd een vader. En God heeft kinderen, dat zijn de wedergeborenen. Dat is de familie van God. En om dat beeld van God als vader uit de wereld te brengen, uit de wereld te zetten, is de boze erop uit om het gezin kapot te maken. Om bijbelse waarden als vader, moeder en kinderen, om bijbelse waarden als man en vrouw die getrouwd zijn, kapot te maken. Ik heb hier het volgende geschreven. Twee kunstschatten die geroofd zijn door de vader der leugen, de mensenmoordenaar van het begin af. Kunstschatten die meer waard zijn dan alle schilderijen van Rembrandt of van Van Gogh samen. Die heeft de boze geroofd uit het museum, om het maar zo te zeggen. Twee kunstschatten die van zoveel waarde zijn. En dan zou ik zeggen, laten wij als gelovigen ze weer terugbrengen naar de Nederlandse samenleving. Zodat iedereen ervan kan genieten wat het betekent om een hecht, warm nest te hebben. Een gezin waar geborgenheid is, waar veiligheid is. Goede en stabiele huwelijken en warme gezinnen zijn op zich al een evangelisatieproject. We proberen te evangeliseren en dat is goed en dat moeten we vooral ook blijven doen. Maar als jullie, degene die nog wat jonger zijn en jonge kinderen hebben, een getuigenis zijn door jullie gezin en huwelijk, dan is dat al een geweldig evangelisatieproject, want dat straalt uit naar al die gezinnen die kapot gaan. Naar al die kinderen die op straat lopen. Naar al die kinderen die sleutelkinderen zijn en ouders hebben die nooit tijd voor hen hebben. Naar al die gezinnen die kapot gaan, waar de huwelijken uit elkaar gaan en waar de kinderen stromeloos zijn. En als ze dan een keer op bezoek komen bij een gezin wat warmte kent, wat liefde kent, wat genegenheid kent, dan is dat al een evangelisatieproject. Gezinnen vormen de hoeksteen van de samenleving. En in het bijzonder, denk ik, van de gemeente, van de kerk. Gezinnen, een drama. Ja, een van de drama's in onze tijd is dit. De ouders durven geen nee te zeggen. Ze krijgen een dikke vinger van hun zoontje of dochter. Van, wat heb ik met jou te doen? Ze durven ook geen eisen te stellen aan hun kinderen. En dat is gekomen doordat ze beïnvloed zijn door allerlei moderne opvoedingsmethoden. Beïnvloed zijn door wat ze zien op de televisie aan ondeugende, tyrannieke en ongehoorzame kinderen. En de jeugd ziet dat natuurlijk ook en die gaat zich er ook naar gedragen. Er is iemand die al eeuwenlang geleden heeft zij geleefd, dat is Susanna Wesley. Zij is de En was de moeder, bedoel ik, zij was de moeder van John en Charles Wesley. Wie heeft wel eens gehoord van John en Charles Wesley? Dat waren twee geweldenaars, evangelisten tot en met. Die hebben eigenlijk Engeland behoed voor dezelfde revolutie die in Frankrijk plaatsvond. En zij hebben in zekere zin Engeland daarvoor behoed. Susanna Wesley was er één uit een gezin van 25 kinderen. En Susanna Wesley heeft zelf 19 kinderen gehad. 19 kinderen. En John Wesley, die geweldige evangelist, door wie talloze mensen tot geloof gekomen zijn, die het methodisme heeft gesticht, wat nog steeds bestaat in vele landen, John Wesley was het 15e kind. Maar zij nam tijd voor haar kinderen. En zij heeft gezegd, the child that never learns to obey his parents in the home will not obey God or men out of the home. Dat betekent dit, het kind dat niet geleerd heeft om de ouders thuis te gehoorzamen, zal ook God of mensen buiten het gezin en in de maatschappij niet gehoorzamen. Een van de belangrijkste principes van Opvoeding is gehoorzaamheid. In Genesis hoofdstuk 1 is dat, hoofdstuk 2. Daar moeten we even naartoe, Genesis 2. Daar lezen we wat de oorzaak is van de zondeval. Genesis hoofdstuk 2. Genesis hoofdstuk 2, daar staat in vers 16 het volgende. Genesis 2, vers 16 en 17. En de Heere God gebood de mens van alle bomen van de hof mag u vrij eten. Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u sterven. Nou, we weten wat er gebeurd is, hè, onder invloed van Satan. Ze hebben wel gegeten. Ze zijn dus ongehoorzaam geweest. En wat lezen we dan in Romeinen, de brief aan de Romeinen in hoofdstuk 5, vers 19. En dat is heel belangrijk, want het gaat over gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid. Romeinen 5, vers 19. Dat is als het ware een verklaring van wat er gebeurd is in Genesis 2. Daar staat dit. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens, en hier wordt Adam verantwoordelijk gesteld, de velen tot zondaars zijn gesteld, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene de velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Dus je ziet de eerste Adam ongehoorzaam en in hem valt heel het mensengeslacht. Eén daad van ongehoorzaamheid. En dan krijg je de tweede mens, zo wordt de Heer Jezus genoemd. God slaat alle andere mensen over. De tweede mens, wie is volgens jullie de tweede mens? De meeste mensen zeggen dan Eva. Nee, de tweede mens is Christus. En hij is ook de laatste Adam. Er komt geen derde Adam meer, het gaat niet nog een keer mis. Hij is de laatste Adam. En door de gehoorzaamheid van de ene zijn de velen, dat zijn dan degenen die wedergeboren zijn, die gered zijn, gesteld tot rechtvaardigen. Wij zijn, als we geloven in de Heer Jezus Christus, rechtvaardigen. Dat is onze status, we zijn geen zondaren meer. We kunnen helaas nog wel zondigen, maar we zijn rechtvaardigen. Dat is onze status. En als rechtvaardigen kunnen we helaas ook nog zondigen. Dus je ziet hoe belangrijk gehoorzaamheid is. Dat is de oorzaak geweest, ongehoorzaamheid, van alle ellende hier op aarde. Zouden wij onze kinderen dan geen gehoorzaamheid moeten leren? Christus heeft zichzelf vernederd. Hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Hij is de mensen gelijk geworden. En heeft zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood. En daarom heeft God hem uitermate verhoogd. En in Hebreeën staat, Christus heeft de gehoorzaamheid geleerd door hetgeen hij heeft geleden. Hij moest gehoorzaamheid leren, want hij was God. Hij had nooit hoeven gehoorzamen. Hij gebood en het stond er. Maar nu werd hij mens en als de Zoon van God heeft hij alleen dat gedaan wat hij zijn vader zag doen. Zo staat het in Johannes hoofdstuk 5. Als hij de vader iets zag doen, dan deed hij het ook. Hij deed de wil van de vader. Het was zijn spijzen, staat er, het was zijn eten, het was zijn spijzen om de wil van God te doen. Gehoorzaamheid, dat is wat wij onze kinderen moeten leren. En wat nu helaas niet aan de kinderen, althans niet altijd, geleerd wordt. Nou, hier heb je nog zo'n plaatje van hoe kinderen zich kunnen gedragen. Opvoeden heeft geen zin. Zo heeft men het wel eens gezegd en tegenwoordig zegt men dat vaker van, ja, inderdaad, opvoeden heeft geen zin. Kinderen doen toch wat ze hun ouders zien doen. Inderdaad, wij zijn als ouders een rolmodel. We zijn voorbeeld voor onze kinderen. In het Duits heb ik een mooi plaatje. Es hat keinen Sinn, Kinder zu erziehen, sie machen uns doch alles nach. Het heeft geen enkele zin om de kinderen op te voeden, ze doen toch wat ze ons zien doen. Nou, dan zie je een jochie van, ik weet niet hoe oud, Er zal wel iemand van Bayern München zijn of zo, een of andere uit Beieren, die kunnen behoorlijk drinken. He, dus ja, kinderen doen eenmaal na wat ze hun ouders zien doen. Daar kun je weinig aan veranderen, zo vader, zo zoon. Zo vader, zo zoon. En we zeggen het, een aardje naar zijn vaartje, qua karakter op zijn vader lijken. Inderdaad, vaders hebben een hele belangrijke rol in het gezin. Zo moeder, zo dochter. He, ze lijkt er een beetje op. De appel valt niet ver van de boom. Ja, zijn de ouders humeurig, dan ook de kinderen. Schreeuwen de ouders veel, dan ook de kinderen. Roken en drinken de ouders, ja, dan ook de kinderen. Zijn de ouders lui, ja, dan ook de kinderen. Eten de ouders veel, dan ook de kinderen. Zitten ouders voortdurend op een mobieltje of achter het beeldscherm, dan ook de kinderen. Maar ook positief, gelukkig, want daar gaan we nu naartoe. Zijn de ouders opgewekt en blij, ja, dan ook de kinderen. Zijn de ouders ijverig, dan ook de kids, ja, inderdaad. Zijn de ouders trouw, ja, dan ook de kinderen. En dan denk je natuurlijk direct aan jezelf, waren wij dat altijd? Nee. En iemand heeft wel eens gezegd, de kinderen zijn niet dankzij ons op het goede pad gekomen, maar ondanks ons op het goede pad gekomen. Maar dat kan ook een excuus zijn om te zeggen van ja, laat het maar een beetje het onkruid groeien. We gaan niet wieden in het gezin, dat heeft geen zin. Laat ze maar die vrije opvoeding krijgen. Ik heb een aantal jaren gewerkt als groepsopvoeder in een kindertehuis van het Leger des Heils. Je hebt er ook een opleiding voor gehad in de tijd van de 60e jaren. Toen helemaal in beeld kwam de vrije opvoeding, de laissez-faire, laat maar gaan. En daardoor zijn wij beïnvloed. Laat ze maar gaan, laat de kinderen maar gaan. Je moet vooral geen regels stellen, laat ze maar vrij. En als kinderen dan willen eten, wat willen ze het liefst eten? Patat natuurlijk, dus geef ze maar patat, laat ze maar vrij. En als ze mogen kiezen, ja, frikandel natuurlijk, dan geef ze maar frikandel, laat ze maar vrij. Dat zijn even de etensregels, maar er zijn heel veel andere dingen. Willen ze graag dit? Nou, laat ze maar gaan. Ze moeten zelf maar leren wat het verkeerde is. Maar doet u dat ook met uw tuin thuis? Je hebt mensen die vinden het heel mooi om tuin alleen maar met onkruid te hebben. Maar als je geen onkruid wiet, als je ook niet het verkeerde uit de grond trekt, ja, dan gaat het onkruid al het goede overwoekeren. Het goede moet je natuurlijk zaaien. Onkruid komt vanzelf op. Onkruid komt vanzelf, hoef je niks aan te doen. En wat doen wij? Nou, ik hoop dat wij het anders doen dan wat we nu gehoord hebben. Ik heb hier nog wat leuks staan van vader Katz. Die zei, kinderen zijn hinderen. Kinderen, heb je alleen maar last van. Kindertjes moet je wel zien, maar niet horen. En dan is er nog een baanbrekend filosoof en schrijver, Jean-Jacques Rousseau. Die heeft gezegd, er zijn drie onmogelijkheden hier op aarde. Dat is opvoeden, regeren, nou dat zie je nu hè, met hoe die kabinetsformatie gaat. En genezen. Drie onmogelijkheden. Dat is iets wat wij als mensen niet kunnen. Nou, dan zou je haast ontmoedigd worden. Hè? Denken van, nou, dat moet helemaal misgaan. Dat kan nooit goed komen met onze gezinnen. Maar gelukkig, het kan ook anders. Het kan ook anders. Kinderen kunnen ook een vreugde zijn. Het gezin kan een vreugde zijn, mag een vreugde zijn. Kinderen zijn bouwstenen. Kinderen zijn goud waard. Kinderen zijn een zegen, zegt de Bijbel. Ik heb al gezegd, een stabiele gemeente, een stabiele maatschappij, bestaat vanwege stabiele huwelijken en gezinnen. Kinderen zijn bouwstenen. De bouwstenen van de christelijke gemeente, van de evangelische christelijke heet dat ook hier, ECG, hè? Gemeenten. Ja, God zelf is de ontwerper van het gezin. En de uitvoering heeft hij in handen van ouders gelegd. Kinderen zijn goud waard. Wij lazen, Gerda en ik, in 1975, toen onze oudste, nu oudste zoon werd geboren, het volgende in het blaadje De Stem. Kennen jullie De Stem, het blaadje De Stem? Dat is een christelijk blaadje. En daar stond dit in: het enige bezit dat we kunnen meenemen naar de hemel zijn onze kinderen. Zijn onze kinderen. Je kunt je auto niet meenemen. Je kunt je bedrijf niet meenemen. Je kunt een heleboel andere dingen die we zouden kunnen opnoemen niet meenemen. In het doodshemd zitten geen zakken. We gaan zoals we gekomen zijn. Naakt, om zo maar te zeggen. En het enige wat we kunnen meenemen zijn onze kinderen. Zoals de Heer Jezus trots zegt in Hebreeën 2 tegen God de Vader. Zie ik en de kinderen die u mij gegeven hebt. En zoals in Johannes 17 staat. Zo prachtig in dat gebed van de Heer Jezus Christus. En dat hij ze bewaart voor de boze. Zie ik en de kinderen die u mij gegeven hebt. We mogen onze kinderen omarmen. We mogen ze knuffelen. We mogen ze meenemen. We moeten ze soms ook terechtwijzen. We moeten ze ook corrigeren. We moeten ook het onkruid wieden. Maar we kunnen ze en mogen ze meenemen. Investeren in je kinderen is goud waard. Kinderen zijn ook een zegen. In Psalm 127, die tekst kun je opschrijven, vers 3. Psalm 127, vers 3 staat: zonen, kinderen zijn het erfdeel, of het eigendom, of het geschenk van de Heer. Kinderen zijn een geschenk van de Heer. Misschien zijn ze beide, zowel een eigendom als ook een geschenk. In het boek Exodus, die tekst mag je ook even opschrijven voor jezelf, hoofdstuk 2 vers 9, horen we de dochter van Farao tegen Jochebed zeggen: neem dit kind mee, dat is Mozes, en zoog het voor mij, dan zal ik u het toekomende loon geven. Het is als het ware dat je hier de Heere God hoort zeggen: neem dit kind mee bij de geboorte, voed het op voor mij, zoog het voor mij, dan zal ik jullie ouders het toekomende loon geven. De farao zei dat tegen Jochebed, of Jochebed zei dat tegen, bedoel ik, tegen, nee, de dochter van de farao zei het tegen Jochebed. En het lijkt wel alsof de Heere God dat tegen de ouders zegt. Hier heb je de kinderen, in bruikleen. Voed ze op voor mij, niet voor jullie, maar voed ze op voor mij en ik geef jullie later loon. Nou, dat vind ik een prachtige gedachte. Dus kinderen zijn geen hinderen, zoals vader Katz dat zei, maar kinderen zijn een zegen van God. Dus het kan ook anders. Kijk eens wat een gezellig en wat een gelukkig gezinnetje hier. Dat is wat anders dan, hè, een drama. Dit is echt een gelukkig gezin. En nog eentje. Kijk eens hoe ze met elkaar optrekken. Hoe ze op de bank zitten en elkaar knuffelen. Tijd hebben voor hun kinderen. Vroeger zei men, ik hoorde dat net nog even zeggen. Vroeger zei men: wat heeft een gezin nodig? Rust, reinheid en regelmaat. De drie R's. Daar moet je nu mee komen. De mensen lachen je uit. Kom op, zeg. En toch is dat belangrijk, hè? Rust. Dat als kinderen thuiskomen, dat er rust is. Een rustpunt. We hadden dus in maart ons 50-jarig huwelijksjubileum hebben we gevierd in Luxemburg op een camping. En toen hebben we ook een soort bijeenkomst gehad met onze kinderen. En toen zei een van onze zoons dit, dat hij zo dankbaar was dat mama, zei hij, dat zijn moeder, altijd thuis was als ze terugkwamen van school. Of later van de universiteit of wat dan ook. En dat er altijd, een beetje ouderwets klinkt dat, zo zei hij het, een kopje thee was. He, een rustpunt. Kinderen hebben rust nodig, reinheid nodig en ook regelmaat nodig. Ieder mens overigens is gebaat met regelmaat. Regelmaat, ik heb hier wat dingen opgeschreven, in tijden voor thee, koffie, bedtijd, tijd om op te staan enzovoort. Tijden voor de maaltijd, een gezamenlijke maaltijd, niet trek maar even wat uit de koelkast en iedereen op zijn eigen kamer eten. De maaltijd in de Bijbel was uniek altijd. De Heer Jezus Christus zegt, zie ik sta aan de deur en ik klop, als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en wat doen? Maaltijd met hem houden. Want de maaltijd als gezin is ongelooflijk belangrijk. Daar mag je tijd voor nemen. Wij probeerden altijd met het gezin, iedere morgen als gezin aan tafel te zitten met elkaar. En we zongen dan 1 of 2 liederen. De kinderen vonden dat soms vreselijk. Ze hebben enorm gemopperd, maar ze kunnen nu allemaal zingen. En we lazen altijd een stukje uit de Bijbel. En ieder kind kreeg een eigen Bijbel en las mee. En dat ging soms gespannen, soms onder stress. Soms hadden we er ruzie over. Het ging echt niet altijd vlekkeloos. Maar we hebben wel geprobeerd dat te doen. Dus tijd voor het samen zijn, het samen eten. Tijden voor vaste tijden voor huiswerk, vaste tijden voor gezinssamenkomsten, etc. Heel belangrijk, rust, reinheid, regelmaat. Maar ook ruimte moeten de kinderen krijgen. De ruimte, en ik las dit een keer toen ik ergens bij iemand op bezoek was, dat vond ik best wel mooi. Wat je als ouder je kinderen moet meegeven zijn wortels. Ze moeten echt wortelen, hè. In het woord van God, wortelen in het gezin. Hè? Wortelen echt diep geworteld zijn. Maar ook vleugels. Ze moeten ook de ruimte krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. Om creativiteit te ontwikkelen. En allerlei andere dingen die belangrijk zijn voor kinderen. Kinderen moeten die vleugels en die wortels ook hebben. Opvoeding is ook geloofsopvoeding en we zullen een aantal punten doornemen. Ik zie dat de tijd al dringt. Zeg. Waarom is opvoeding belangrijk? Is er een opdracht überhaupt, hè, voor opvoeding? Wat moet ons antwoord zijn op die opdracht? Is er een belofte van God? Daar hebben we het al over gehad. Hè. U en uw huis zullen behouden worden. En wat zijn enkele basiswaarden of behoeften voor het gezin? Waarom opvoeding? Waarom opvoeding? Waarom? Opvoeding beoogt de positieve ontwikkeling van het geestelijk, emotioneel, lichamelijk en toch ook financiële welzijn van de kinderen. Maar niet alleen dat. Opvoeding beoogt de ontwikkeling ook van de talenten van de kinderen. Sommige kinderen hebben ongelooflijk veel talenten. Maar daar kunnen ze ook in verzuipen. Daar kunnen ze ook in omkomen. Dus ook daar moet je weer voorzichtig mee omgaan. Maak geen prinsjes en prinsesjes van ze, zodat ze van het voetstuk vallen. Capaciteiten, sociale vaardigheden van de kinderen. Belangrijk. Maar opvoeding, waarom voeden we op? De opvoeding beoogt, en misschien wel allereerst, de nieuwe geboorte van onze kinderen. Ze moeten opnieuw geboren worden. Dat kunnen wij niet laten gebeuren. We kunnen dat ook niet forceren. We kunnen ze ook niet het rijk van God inpushen. Dat moet God doen. En daarom is het gebed zo belangrijk. Het gebed van de ouders voor de kinderen en voor de kleinkinderen. Er zitten hier ook ouders, er zitten hier ook opa's en oma's die kleinkinderen hebben. En misschien wel achterkleinkinderen, ik weet het niet. Maar bidden, hè? Kleine kinderen, kleine zorgen. En wij merken dat nu, grote kinderen, grote zorgen. We hebben nu 15 kleinkinderen. Ja, daar bid je voor. Dat ze in de eerste plaats de Heer Jezus Christus mogen leren kennen. Als hun verlosser en als hun Heer. Die twee gaan samen. Je kunt niet zeggen, ik wil hem als verlosser, maar niet als Heer. Dat gaat niet. Het is allebei. Het hoort bij elkaar. Twee kanten van één medaille. Ja.
Ik wil wel lezen, maar ik heb hem uitgekozen, zegt de Heer God, opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis naar hem bevel zou geven om de weg van de Heer in acht te nemen.
Ja, ja.
Voor gerechtigheid en recht te doen, opdat de Heer over Abraham zal brengen wat hij
Ja. Nou, daar zie je ook die opdracht die Abraham krijgt, hè? Dus kinderen, ja, de nieuwe geboorte van de kinderen is belangrijk, maar ook dat kinderen discipelen worden. Je hebt tegenwoordig heel veel discipelschapsscholen en dat is geweldig. Maar de beste school voor discipelschap is het gezin. In het gezin zie je namelijk de discipelen iedere dag en zij zien jou. En ze moeten leren van ons rolmodel, van ons gedrag, hoe het is om Christus te dienen. Dus ja, waarom voeden we op? Nou, dit zijn wat punten waar jullie wat mee kunnen doen. En nu komt er een hele belangrijke tekst, de opdracht. En daar zien we hem. We hebben hem net gelezen met elkaar. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heer aan Abraham en zei tegen hem, ik ben God de Almachtige. Dadelijk komt die tekst. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Dat is het eerste. De tekst die net voorgelezen werd is de tweede. Eerst moest Abraham leren om voor Gods aangezicht te leven, de weg te gaan en oprecht te zijn. En dan komt het tweede en dat is wat net voorgelezen is uit Genesis 18. Want ik heb hem uitgekozen opdat hij aan zijn kinderen, en dan heb je het weer, en zijn huis na hem niet zou zeggen van nou jongens, bekijk het maar. Nee, bevel zou geven om de weg van de Heer in acht te nemen. Door gerechtigheid en recht te doen. Opdat de Heer over Abraham zal brengen wat hij over hem gesproken heeft. Er is dus een opdracht. En nu even heel snel een prachtig gedeelte uit Deuteronomium. Hoofdstuk 6, vers 4 tot 9. En die mogen jullie meenemen, een prachtig stukje. Luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heer uw God lief hebben, met heel uw hart. Dat wordt tot jullie ouders en grootouders gezegd. Met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten, dus allereerst in het hart van de ouders, het hart, niet alleen het hoofd, het hart. U moet ze uw kinderen inprenten. Dat woord inprenten heb ik begrepen, ik spreek zelf geen Hebreeuws, maar ik heb dat ergens gelezen. Dat zou betekenen tweemaal zeggen, dus herhalen, tweemaal zeggen, inprenten, inprenten. En erover spreken, wanneer u in uw huis zit, dat is dus de huiselijke sfeer, als u over de weg gaat, dus wanneer je buiten bent in de maatschappij, als u neerligt en als u opstaat, even kijken, oh ja. U moet ze als een teken op uw hand binden. Hè? Wat doe je met je hand? En waar gaat je hand naartoe? Ze moeten een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. Dus alles wat je ziet, overal waar je gaat. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Dat betekent dat heel ons leven, heel het gezinsleven, moet onder het beslag komen van de Heer Jezus Christus. Ja, ik heb niet veel tijd meer, zie ik. Het gaat, hoeveel tijd heb ik nog? Tijd om te pauzeren. Dan gaan we nu pauzeren. Oké, goed zo. Ik heb er wat mooie voorbeeldjes, maar dat kan nu niet meer, zie ik. Ik laat er wel eens even het plaatje zien. Ja, kan dat nog? Maar het is ook de bedoeling dat we met elkaar praten, toch? Oh. Want dan... Oké, nou we gaan dadelijk over dat mooie huisje even praten. En dan heb ik nog een paar mooie voorbeeldjes en dan gaan we met elkaar praten. Is dat goed? Want dat is toch ook wel heel belangrijk. Nou, nu eerst even een bakkie doen, hè? Zeggen ze hier. Dus jullie hebben nog niks gehoord over luiers verschonen en dat soort zaken. En over mobieltjes en... Wat vind je het moeilijkst? En daar mag je het langst over praten. Wat vind je het moeilijkste aan de opvoeding en geef je de meeste stress? Nou, daar kun je wel over nadenken. Hè? En aan welke gevaren staan je kinderen of kleinkinderen bloot? Die kun je heel makkelijk opnoemen, maar hoe ga je daarmee om? En een hele mooie, aan welke beloften van God houdt jij of u zich vast? En wat is de belangrijkste wens voor jouw kinderen? Er zijn er nog een paar andere vragen. En dat is, welk cijfer geef je voor de opvoeding die jij van jouw ouders gekregen hebt? Wel interessante vraag, hè? Welk cijfer geef je de opvoeding die je zelf van je ouders gekregen hebt? Als ik dat zou moeten doen, dan denk ik dat ik een 8 zou zeggen. Want ik heb hele fijne ouders gehad. Misschien wel een 9. Dat is een geweldig voorrecht. Maar je hebt ook, misschien wel hier, die helemaal geen goed voorbeeld hebben gehad. Misschien wel, je hoeft dat niet tegen een ander te zeggen, maar voor jezelf is dat belangrijk. Welk cijfer geef je de opvoeding die je van je ouders gekregen hebt? Welke positieve dingen heb je meegenomen uit je opvoeding? Welke dingen neem je beslist niet over van de manier waarop je ouders je hebben opgevoed? Dat is wel leuk, hè? Welk principe vind je het belangrijkste bij de opvoeding? Nou, genoeg vragen, dus je zou ook zo kunnen zeggen dat de tweede reeks door deze kant gedaan wordt en de eerste reeks door die kant. De tweede reeks was dit. En de eerste reeks, ja, ze staan natuurlijk niet... Kunnen ze naast elkaar staan? Dat duurt nog even, goed. De lezing afmaken. Ja, maar daar kunnen we niet meer over praten. Ik weet niet wie hier de regie heeft. Ik wil niet dat jullie ruzie krijgen onder elkaar. Naar die volgende. Ja, ik heb hier een mooi plaatje, zoals je ziet. Hè? En dit is een heel belangrijk principe wat ik nu ga uitleggen. Dus je moet heel goed luisteren. Wij, jullie, ik, wij, mensen, christenen, verdelen soms ons leven in twee compartimenten. We hebben de parterre, dat is de benedenverdieping, en we hebben de bovenverdieping. Wat bedoel ik daarmee? Met de bovenverdieping, daar bedoel ik mee bijvoorbeeld de samenkomsten, de kerkdienst. En dat is dan op zondag, misschien 2 uur of 2,5 uur. En that's it. Dat is de bovenverdieping. Of bijbelstudie, of stille tijd. Dat doe je alleen, dat doe je apart. Dan ben je even bij de Heere God. Dat is de bovenverdieping. En de onderverdieping... Zeggen we, dat is de rest van ons leven. Maar er is geen connectie. Er is geen verbinding. Zoals mensen wel eens zeggen, ja, je kunt niet altijd Bijbel lezen hoor. Of je hoeft niet altijd in de Heer te zijn. Of je hoeft niet altijd over het evangelie te praten. Of ik heb ook nog andere dingen aan mijn hoofd hoor, dan de Heere God of dan godsdienst of het dienen van God. Dat doe ik op zondag. En de rest van de week, bijvoorbeeld mijn bedrijf, dat doe ik op mijn manier. Je kunt ook niet al te eerlijk zijn, hoor, kom op zeg. We leven toch in een hele moeilijke tijd. Je kunt niet altijd je licht laten schijnen. We leven toch immers in deze wereld. Nou, dat komt allemaal wel een beetje bekend voor, hè? Dat idee van... Oké, De bovenverdieping, oké, dat is prima. Ik houd me aan de kerkdienst, de samenkomst. Ik ga ook nog één keer in de week naar de bidstond. En af en toe maak ik ook nog een bezoekje, maar het moet niet te gek worden. Nou, dat kan. Ik neem niet aan dat het bij jullie zo is, maar dat kan best wel zo zijn. Soms zijn die verdiepingen strikt van elkaar gescheiden. In de bovenverdieping zou je kunnen zeggen, kunnen we vroom en christelijk zijn, maar in de parterre beneden zijn we soms helaas niet veel anders dan de andere mensen. Niet veel anders dan de andere mensen. Maar wat wil nu de Heere God? En ik denk, zie u al denken als ik dat laat zien. Een bungalow. Nou zeg je, dat zou ik wel willen, ja, een bungalow. Maar wat is nou het mooie van een bungalow? Daar is alles op de parterre. Het vloeit allemaal in elkaar over. Wat God als het ware wil, is een soort bungalow-principe. Hij wil dat we op één niveau leven. En dat ons het leven met hem, met God, geïntegreerd wordt in ons leven van alle dag. Hij wil dus dat jullie en mijn leven helemaal wordt ingekleurd door God. Alle vezels van mijn bestaan, tot in mijn vingertoppen en teentoppen, om maar even zo te zeggen, dat die worden ingekleurd door God. Dat als het ware de hemel neerdaalt in ons bestaan. Niet alleen zo dat we naar de hemel gaan, maar dat de hemel neerdaalt in ons huidige bestaan. Ik las laatst op een camper het volgende staan: onderweg en toch thuis. Hoe vinden jullie die? Onderweg, we zijn onderweg naar de hemel, en toch thuis. Dat wil zeggen, God wil thuis zijn bij ons. In Johannes 14, vers 23 staat, hij wil woning bij ons maken. Hij wil woning bij ons maken. En dan niet alleen door de voordeur in de hal blijven staan, maar hij wil Heer zijn in ons leven. Ik was december jongstleden met een vriend van mij in India. Daar zijn we nu een paar keer geweest voor het evangelie. We geven daar onderricht. En toen maakten we iets heel moois mee, dat zal ik nooit vergeten. Een jong echtpaar had een huis gebouwd. Dat is niet een huis zoals daar hoor, dat was een eenvoudig huis. Maar dat was klaar. En die nodigden ons uit, maar ook anderen, om dat huis in te wijden. En dat ging als volgt. Voor de voordeur was een lint gespannen. En we konden dat huis niet binnen dan nadat we het lint doorgeknipt hadden. Maar dat moest gebeuren met een gebed. En toen hebben we dat gedaan. En er werd iets voorgelezen uit de Bijbel. En iemand knipte dat lint door. En we konden door de voordeur naar binnen. En toen dacht ik, nou zijn we, het huis is ingewijd. Maar niks hoor. Toen moesten we linksaf naar de keuken. En er hing weer een lint. En die vriend van mij, die werd gevraagd of die wilde bidden voor de keuken wat daar zou gebeuren. En na gebed mocht hij het lint doorknippen. Want Christus moest ook Heer zijn in de keuken. En uiteindelijk kwam ik voor de deur van de slaapkamer. En daar hing ook een lint. En ze vroegen of ik wilde bidden voor de slaapkamer. En pas nadat ik gebeden had, en het werd het lint doorgeknipt. Ik vond het eigenlijk zo mooi. Ik dacht, ja, dit is eigenlijk wat God wil. Hij wil dat ons hele levenshuis wordt gewijd aan hem. Dus niet alleen dat we een bovenverdieping hebben, waar wij af en toe contact hebben met God, maar dat helemaal losknippen van de benedenverdieping. Want de benedenverdieping is, ja, je moet toch doen wat alle andere mensen ook doen. En we zijn eigenlijk, dat kan, helemaal niet anders dan de mensen van deze wereld. We gedragen ons misschien wel eens precies hetzelfde. En dat wil de Heere God niet. Het eerste evangelie is het evangelie van Matteüs. Dat is het evangelie van de koning. De eerste woorden die we de Heer na de verzoeking in de woestijn horen spreken zijn: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat ligt als het ware binnen handbereik. Dat betekent dat hij Heer wil zijn. Het koningschap dat hij kwijt was, wil hij terug. Te beginnen met de individuele mens, dat zijn wij, u en ik. En voortzettend met het gezin, de gemeente en uiteindelijk de wereld. En dat vind ik heel mooi, dat wij, jullie, u en ik, dat wij ons leven overgeven aan hem. Dat we hem Heer laten zijn in ons leven. Ik ga even naar het volgende plaatje. Even kijken, doet het niet? Deze sla ik even over. Daar had ik wel wat mooie dingen bij, maar dit kennen jullie waarschijnlijk wel, hè? Ja. Dit is eigenlijk het leven van een onbekeerd iemand. Het kruis staat buiten de cirkel, buiten het leven. En binnenin staat een troon. En op die troon, als het ware, zit de onbekeerde mens. Maar wat betekent dat? Dat alles niet, alles is een chaos. Er is geen harmonie. Je ziet al die verschillende witte cirkeltjes binnen die grote cirkel die allemaal een beetje ronddolen. Er is geen harmonie. Nou, dat kan zo zijn. En ik hoop niet dat dat bij een van jullie zo is, ik neem aan van niet. Maar het kan wel degelijk zo zijn met kinderen en kleinkinderen die de Heer Jezus nog niet kennen. En die zelf op de troon zitten van hun leven. En wat gebeurt er dan bij de bekering? Bij de bekering ga je zelf van de troon af en Christus zit op de troon. En wat krijg je dan? Dan krijg je harmonie. Je ziet dat dat allemaal keurig gerangschikt is. En ik weet wel dat het nooit 100% is in ons leven. Maar dat is wel de bedoeling van iemand die zegt van ja, hij is Heer in mijn leven. En we zingen dat zo mooi in een lied. Hij is Heer, hij is Heer. Nou, dat moet inderdaad zo zijn. Niet alleen met de mond, niet alleen zingend, maar hij moet Heer zijn in ons leven. Maar helaas kan het gebeuren dat, en ik had daar geen mooi Nederlands plaatje van, want er staat een S van selfie, van self, van zelf. Hier zie je dat het kruis wel binnen de cirkel is, wel bekeerd wedergeboren, maar dat ik op de troon zit. Ik vind het wel heel frappant dat je in onze tijd allemaal selfies hebt, dat mensen van zichzelf graag fotootjes maken. En dat is eigenlijk een beetje onze tijd. Het gaat om mij. Het gaat om ons. En het gaat niet langer om de ander. Het gaat niet langer om Christus. Het gaat niet langer om God. En hij wil dat we hem dienen, liefhebben met heel ons hart, uit heel onze kracht, met alles wat we hebben. En dat is wat de Heere God wil. Hij wil niet dat we een selfie maken. Hij wil niet dat wij op de troon zitten, dat Christus er wel bij hoort, maar het moet niet te gek worden. Het moet niet te gek worden. En het Matteüs-evangelie maakt duidelijk dat God daar korte metten mee maakt. Hij zegt, het koninkrijk der hemelen is daarbij gekomen. Hij wil Heer zijn in ons, in uw en mijn leven. En waar hij dat is, kan hij dat ook zijn in onze gezinnen. Dat zal uitstralen naar de kinderen, dat zal uitstralen naar de kleinkinderen, dat zal uitstralen naar de straat waarin wij wonen, dat zal uitstralen naar de scholen waar de kinderen zitten, dat zal uitstralen naar de wereld om ons heen. Dat is wel een mooi plaatje, om het maar even zo te zeggen, En we weten allemaal dat we falen. Jacobus zegt het, dat we struikelen dikwijls. Dat is zo. Maar dat moet niet een excuus zijn om dan toch maar onze eigen gang te gaan. En de vraag is natuurlijk, welke van de drie, in welke van de drie bevindt u zich? Bevind jij je? Of bevinden je kinderen zich? In welke van die drie? Nou, dat is de vraag die aan ons, aan u en aan mij gesteld wordt. Ja, goed, ik heb nog heel veel, maar dat kan ik nou allemaal niet doen. Want het is best wel goed, denk ik, dat we toch eventjes met elkaar gaan praten. Ook over die laatste stukjes die ik heb laten zien van de parterre en de bovenverdieping. In hoeverre het bij u, bij jou zo is, dat het toch één geheel is. Dat het leven van de hemel is neergedaald in ons leven. Dat mijn, uw, jouw leven is ingekleurd door de hemel. En dat dat dus ook zijn effect heeft op het gezin, op onze kinderen en op onze kleinkinderen. En dat zou geweldig zijn. En dan zijn wij echt een evangelisatieproject hier in de buurt waar we wonen en in de gemeente die hier is in Uithoorn. Goed, ik stel voor dat we met elkaar gaan praten. En dan kunnen we daarna nog plenair de antwoorden die gegeven worden kort misschien samenvatten. En ik heb begrepen dat dat kan met een microfoon. Dan kan het ook nog op het kunnen anderen daar ook nog mee van meegenieten. Dat als er antwoorden gegeven worden, dat anderen dat ook kunnen horen. Want ik denk ook wel dat de opname gemaakt is van dit geheel. Ik heb ook een van de lezingen die hier geweest zijn beluisterd. En vond het best wel de moeite waard om dat te doen. En misschien dat dat ook voor anderen nu zo is. Dus dan kunnen anderen meeluisteren. Vragen. Nou kijk, hij heeft ze mooi in twee groepjes gezet. Nou, als dat ene groepje hier aan deze kant, die rechtse serie doet. En de groep daar, de linkse serie. En misschien dat je de belangrijkste vraag eruit kunt plukken. Bijvoorbeeld, wat vind je het moeilijkst aan de opvoeding? Dat is een hele goeie, hè? En geef je het meeste stress? En dat ook voor de grootouders. Wat vinden de grootouders het moeilijkste van het bezoek van de kleinkinderen? En wat geeft u de meeste stress? Aan welke gevaren staan je kinderen bloot en hoe ga je daarmee om? Nou, dat zijn twee hele belangrijke vragen die je eruit kunt pikken. En aan de rechterkant, misschien voor jezelf, welk cijfer geef je voor de opvoeding die jij of u van uw ouders gekregen hebt? Maar ook welke positieve dingen heb jij uit je eigen opvoeding die je van je ouders meegekregen hebt, meegenomen? Welke positieve dingen? Want laten we vooral positief denken. En welke dingen neem je beslist niet over van de manier waarop je ouders je hebben opgevoed? Dat is ook een goede om over na te denken, hè? En welk principe vind jij het belangrijkste bij de opvoeding? Nou, ga de gang en dan zijn we benieuwd hoe dat gaat lopen. Dus deze groep neemt de rechterserie. Nou, Ger, zeg eens. Oh, ik moet hem uitzetten. Hij moet uitgezet.